Ananas, de podcast.
Je luistert naar Jonas, de podcast waarmee we jongeren en ouders willen ondersteunen na een scheiding.
Wij, dat zijn Sophie van Hemmens en Vanessa Maas. Sophie is advocaat en familiale bemiddelaar.
En Vanessa is klinisch psycholoog en therapeut. In seizoen 2 gaan we elke aflevering inzoomen op een aantal thema's die we meebrengen uit onze praktijk.
Rond die onderwerpen gaan we dan in gesprek met elkaar en merken we op hoe we soms de dingen hetzelfde zien en soms toch ook anders, wat helemaal oké is.
En zo leren we elke keer iets nieuws om de jongeren en hun ouders nog beter te begrijpen. En dat is natuurlijk onze bedoeling.
Dag Sophie.
Dag Vanessa.
Hallo. Hier zitten we terug.
Ja.
Bij u in de praktijk deze keer.
Ja, inderdaad. Ja.
We dachten, het is nog eens de moment om nog eens een aflevering van Jonas op te nemen.
Zeker.
Ja, en we hebben het ook wat gekoppeld aan de warmste week. Het is vandaag 23 december. En we dachten, het thema van de warmste week dit jaar, eenzaamheid. Misschien kunnen we het daar ook wel eens over hebben, hè, over zo hoe dat ouderschap na scheiding toch wel wat eenzaamheid met zich meebrengt. En hoe belangrijk dat het netwerk is, hè, om u wat beter te voelen als gescheiden ouder.
Ja, ik denk echt wel dat een actueel thema is. Het is een thema van alle tijden uiteraard. Maar het is wel ideaal om dat eigenlijk even te pakken. Omdat dat echt wel, ik zou durven zeggen, altijd voorkomt.
Ja.
Vanessa, klopt dat?
Ja, ik hoor het in al mijn gesprekken. Ik denk dat alle gescheiden ouders in meer en mindere mate uiteraard en afwisselend van dag tot dag, maar het gevoel eenzaamheid wel kennen. Nu, ik denk dat elke mens dat ook wel kent. Ik denk dat ik hoorde ook net nog op de radio een socioloog vertellen dat dat eigenlijk niet zozeer te maken heeft met of dat je in een relatie zit of niet. Maar wel te maken heeft met hoe verbonden dat je voelt met de mensen rondom u. En dat dus mensen die gescheiden zijn of die alleen zijn, zich daarom niet noodzakelijk veel eenzamer voelen. Maar dat je wel merkt dat mensen die in een heel nieuw leven terechtkomen, soms de verbondenheid met de mensen rondom hen wat kwijtgeraakt zijn en zich daardoor wel wat eenzaam voelen.
Mm.
Dus ik denk, ja, in heel veel gesprekken gaat het niet zozeer altijd over de eenzaamheid omdat je geen partner hebt. Dat zal natuurlijk ook wel een stukje meespelen. Maar vooral over zo, wie staat er hier nu rond mij? En zijn de mensen er nog die er vroeger waren? En voel ik mij nog even verbonden met mijn netwerk als ervoor?
Omdat je wel het gevoel hebt, ik moet ze wat opnieuw beginnen.
Ja, ja, dat zul jij ook wel horen, hè?
Ja, sowieso. Zeker als dat niet de keuze of de eerste keuze is geweest. Maar zelfs dan nog, mensen die wel de keuze maken of die de eerste beslisser zijn, zal ik maar zeggen, die voelen hun soms zelfs eenzaam in de voormalige echtelijke woning, omdat alles nieuw en alles anders is. Dus eigenlijk zo terug een nieuw plaatje creëren voor jezelf. En ik denk dat dat ook in een verbondenheid is met de mensen rondom u.
Ja.
En met jezelf ook. Hè. Wie ben ik? Wat doe ik graag? Amai, ik heb ineens een week meer tijd dan anders.
Ja.
Mensen die dat eigenlijk zelfs niet willen, maar toch
moeten. Ja.
Best op zoek gaan, inderdaad. Ja. En wat achteraf wel lukt, hè, maar het is wel een hele zoektocht, heb ik de indruk.
Ja, ja, dat vind ik heel herkenbaar. Zo. Ook, ik denk, het onderscheid tussen eerste en tweede beslisser, het is mooi dat je het maakt, want ik denk, als eerste beslisser zo je begrepen voelen in de beslissing die je gemaakt hebt en daar niet veroordeeld in worden door je netwerk, ik denk dat dat een hele belangrijke kan zijn. Maar dat er ook voor kan zorgen dat je soms misschien, ja, ik moet nu gewoon aan iemand denken die eerste beslisser was en die letterlijk zei, er zijn echt mensen die mij dat verweten hebben en die mij heel erg veroordeeld hebben omdat ik die beslissing genomen heb, waardoor dat er best een netwerk wegviel omwille van het feit dat je gaat scheiden of omwille van het feit dat je gescheiden bent. Anderzijds, ook gewoon of dat jij nu eerste of tweede beslisser bent, als je netwerk bestaat uit allemaal gezinnen en allemaal koppels en dan ga jij daar alleen, hè, tussen moeten zitten op de weekends, aan de feesttafel, nu de komende feestdagen, Maar ook gewoon een zaterdagavond of een zondagavond kan ik me wel voorstellen hoe goed dat mensen het ook bedoelen rondom u, dat je best wel heel eenzaam kunt voelen.
En zeker vind ik toch wel als je die een eerste beslisser bent, omdat er dan eigenlijk van uitgegaan wordt, dit is wel een bewuste keuze, wat wel zo is. Maar laat ons eerlijk zijn, de gevolgen onderschat je altijd. Mm-hmm. Plus, ja, dat is ook een zoektocht. En dat staat daar eigenlijk los van. Maar uw netwerk ziet dat eigenlijk niet altijd zo.
Nee. Ik denk dat inderdaad eerste beslissers vaak in hun rouwproces niet zo erkend worden, omdat men denkt dat je ervoor kiest. Terwijl het is niet omdat je als eerste de beslissing neemt en de knoop doorhakt, dat je kiest om in die situatie te zitten of om je zo te voelen of om iets niet meer te voelen. Hè. Maar inderdaad, ik denk dat die zich heel eenzaam en onbegrepen soms kunnen voelen en veroordeeld kunnen voelen. Anderzijds, verlaten worden en volledig onvoorbereid je leven terug moeten vormgeven en er alleen voor staan, kan ook een gigantisch gevoel van eenzaamheid met zich meebrengen. Vooral als jij nog wel heel erg verbonden waart met die persoon en zij beslissen om bij u weg te gaan. Dus ik denk, in de praktijk zie ik niet zoveel verschil tussen eerste en tweede beslissers. Ik denk wel dat het van een ander niveau is,
ja,
de eenzaamheid.
Ja, ze hebben allebei verlies, maar het is anders. En dan is het eigenlijk ook nog eens eenzaamheid op niveau naar de kinderen toe.
Ja.
Dat is ook nog iets eigenlijk.
Ja.
Hè? Inderdaad, de verbondenheid met hun partner, ex-partner die er niet meer is. Maar dan eigenlijk nog eens met de kinderen.
Ja, en met netwerk. En daar wouden we het vandaag eigenlijk wel graag over hebben. Hè? Dat we zo merken van, hè, er zijn heel veel facetten in verlies. Maar dat we toch wel merken dat voor iedereen die gescheiden ouder is, blijkbaar toch wel een hele zoektocht is om u terug een beetje zo een sociale groep uit te bouwen. Of zo, omdat je zelf misschien ook heel hard verandert door wat er allemaal gebeurd is. Omdat uw financiële situatie verandert, uw werksituatie, woonsituatie verandert. Dat je misschien niet meer altijd de verbinding voelt met de mensen met wie dat je ze daarvoor voelde. En dan een zoektocht moet gaan rond, oké, wie is nu mijn village, hè? Wie is nu mijn netwerk, wie zijn nu mijn clan, mijn mensen rondom mij. En dat is toch iets wat we weten dat we allemaal nodig hebben, hè? Zo'n aantal mensen die u dragen.
En is dat iets dat je opmerkt in de begeleidingen die je doet, Vanessa, dat ook mensen zo wat eigenlijk bijna een nieuw netwerk gaan uitbouwen en daar ook zo een verleden mee hebben van, ja, die vrienden, die begrijpen mij niet, of die zijn mijn vrienden van mijn ex-partner, of
Allee, ik denk dat het een beetje een verhaal is, hè. Ik denk wat dat wij heel vaak merken, is dat de contacten met het bestaande netwerk, of de kwaliteit van de relaties met het bestaande netwerk verandert. Je hebt mensen die daarin aanwezig blijven en waarin dat je voelt van, oké, amai, die steunen mij door, die kan doen. Maar er zijn ook vaak mensen die het allemaal niet zo goed begrijpen en waar dat je niet zo begrepen in voelt. Dus ik denk dat er altijd een deel van een netwerk is dat wegvalt. Een deel van een netwerk dat je goed begrijpt. Een deel van je netwerk dat je niet goed begrijpt. En dan een deel dat je opnieuw moet gaan opbouwen. Omdat je zelf als persoon ook wel doorheen een heel proces toch gaat. Als je iets intensief hebt meegemaakt en dat je eigenlijk, dat het soms wel fijn is om je dan te omringen met mensen die een beetje weten wat het is, hè. Om doorheen dat proces te gaan. En dat vinden niet altijd in je bestaande netwerk. Als je gehuwd bent of
dat
als je
samen bent. Dat je merkt wel, dat ze zo een houvast gaan zoeken bij met dezelfde lotgenoten, mag ik het zo noemen? Of?
Ja, lotgenoten is zo'n term dat niet altijd een heel dat heeft zo'n negatieve naam, zo lotgenoten. Dat is, ik vind dat wel een mooie term. Maar ik
kijk toch naar als slachtoffer, zo precies.
We ondergaan hetzelfde lot.
Ja, hè.
Ik vind dat het soms een beetje bij mensen het idee oproept dat het zo samen in het medelijden of samen in het negatieve. Mensen horen dat eigenlijk niet zo graag. Maar toch hoor ik in de praktijk heel vaak van mensen dat ze bijvoorbeeld in begeleiding komen of dat ze bijvoorbeeld naar de hulpverlener komen. En als wij dan dingen zeggen, dat ze dan eigenlijk horen van, goh, in mijn eigen omgeving vinden ze dat ik daar eigenlijk al had moeten door zijn, bijvoorbeeld. Of dat ik het hier niet zo lastig mee mag hebben. Of ik durf dat eigenlijk niet zo zeggen dat ik nog zo kwaad ben. Of ik durf bijna niet zeggen dat ik niet weet hoe dat ik moet reageren op een mail. Of ik durf bijna. Dus je gaat eigenlijk vanuit je angst van veroordeeld te worden of vanuit de minder tijd en middelen dat je hebt om een aantal sociale dingen te doen, gaat u wat meer gaan isoleren of gaat u wat minder begrepen voelen. En dat is toch iets wat ik heel vaak hoor van mensen. Een hele grote vraag rond zo'n steunend netwerk. Een netwerk dat u wat meedraagt en dat een beetje begrijpt wat dat is, maar niet in het negatieve. Zo niet in het samen klagen over de ex.
Nee, nee.
Maar vooral zo samen zoeken naar, kom aan, hoe gaan we hier vooruit vanuit begrip en vanuit zo wat tips en dergelijke.
Ja, dat is eigenlijk niet altijd even gemakkelijk.
En dat is niet altijd even gemakkelijk, nee. Omdat je natuurlijk met heel veel praktische dingen ziet van, ik heb het al gezegd, hè, zo de financiële zaken die veranderd zijn, maar ook tijd, hè. Ik moet nu denken aan iemand die letterlijk zegt van, mijn vrienden begrijpen dat niet, dat als mijn kinderen bij mij zijn, dat ik dat niet wil afspreken, dat ik dan echt gewoon tijd wil met mijn kinderen en dat ik dus eigenlijk maar één weekend om de twee bijvoorbeeld echt met de vrienden kan afspreken. Ja. Dus het is, mensen moeten ook bereid zijn om met die agenda een beetje rekening te houden. Maar ook, je hebt niet altijd zin om tussen alle koppels en gelukkige, tussen aanhalingstekens, de gelukkige gezinnetjes te gaan zitten. Hè. Mm. Die misschien ook niet altijd zin hebben om te luisteren naar uw verhaal over het netwerk. Dus het zit op dat niveau, vind ik. Maar dan hoor ik toch ook heel veel ouders zeggen, gewoon, hè. Ik zag vorige week nog iemand en die zei van, ze staat er alleen voor met drie kinderen. Twee van de drie beginnen zo een beetje op een puberleeftijd. Dat is best wel pittig, hè. Dat is best wel uitdagend. Zij zegt, ik heb precies geen in één avond dat het avondritueel gewoon rustig kan verlopen. Er is altijd wel één dat kuren heeft. En als dat ritueel dan achter de rug is en je gaat dan in je zetel zitten, dan zit je daar wel alleen. En dan ga je niet altijd naar een vriend of een vriendin bellen om nog eens je beklag te doen. Hè, want zo voelt dat dan. Je wilt mensen niet tot last zijn. En dan kan het soms wel heel eenzaam aanvoelen om er zo, dan alleen in je zetel te zitten.
Ja. Want ik voel ook wel, net wat je daar straks zei, van de mensen krijgen wel wat steun en raad en dergelijke in het begin, maar dat valt wel na een tijd wel wat weg. Ja. Dat is zo, ik hoor dat ook wel van mensen zeggen die bijvoorbeeld ziek zijn en in het begin vragen en hoe gaat het en dat. Maar na een x-aantal tijd, en dat is eigenlijk vrij kort,
ja.
Het gaat niet over zelfbeklagen en medelijden. Hè. Maar het is toch wel, we hebben dat toen ook gezien, hè, bij verlies, dat is toch zo'n tweetal jaar, laat ons eerlijk zijn, voordat je een draai vindt. Hè, want daarover gaat het. Hè. Je moet niet een heel nieuw leven opbouwen, maar soms is dat wel zo. Dat is zoals met verhuizen, dat is ook je een draai vinden. Maar dan op heel veel vlakken, natuurlijk. Ja. Dat is echt wel.
Ja, en dat is iets dat we horen bij iedereen die iets van verlies heeft meegemaakt. Ook als er iemand overlijdt. Hè, dat de eerste maanden hè, is er heel veel zorg, is er heel veel bezorgdheid. Zijn er heel veel mensen die ze kaartjes sturen of iets vragen hoe is het. Maar na verloop van tijd gaat iedereen verder met zijn leven. En dat is eigenlijk bij een scheiding ook zo. Van, je wordt het nu toch gewoon. Het is nu toch niet meer de eerste vakantie dat je alleen moet doorbrengen. Hè. Het is nu toch niet de eerste keer dat de feesten zonder de kinderen zijn, bijvoorbeeld. Je moet echt een leven terug uitbouwen. Hè? En dat is echt, wij noemen dat in de praktijk heel vaak zo, een nieuwe realiteit, waarin dat je een draai moet vinden. En mensen rondom u, dat is eigenlijk, hè, als je de behoefte van Maslow van in de tijd, zo een keer even op een rijtje zet.
Je wordt teruggecatapulteerd. Hè?
Je wordt teruggecatapulteerd, en Maslow heeft naderhand aangevuld in zijn behoeftepyramide, hoe belangrijk dat de behoefte aan verbinding eigenlijk is, dat eigenlijk de basis van alles is. Wij zijn eigenlijk zoogdieren, wij willen bij een groep horen. En als je groep een beetje wegvalt of je niet goed niet meer begrijpt, dan kun je wel heel alleen voelen. En dan kan het wel echt een opdracht zijn om een nieuwe groep te gaan opbouwen. En daar staan toch wel heel veel gescheiden mensen voor, denk ik.
Ik hoor dat wel, hè. Dat is hoe goed dat je zelfs overeenkomt, want zo zijn ook die verhalen uiteraard, is het wel opnieuw beginnen.
Ja.
Hè? Maar dat hoeft daarom niet altijd iets negatiefs te zijn. Dat willen we ook wel benadrukken.
Nee, absoluut niet.
Zeker, hè, dat opnieuw beginnen een nieuwe start kan zijn. Of op andere wegen, andere ontmoetingen, zal ik maar zeggen.
Ja, andere vriendschappen. Ja. Hè? Vriendschap is ook zo de meest onderschatte vorm van liefde eigenlijk. Hè? Zo een vriendschap verliezen naar aanleiding van heel je leven dat veranderd is door een scheiding bijvoorbeeld. Ja. Ik ken mensen die heel goed bevriend waren, bijvoorbeeld mijn schoonzus of met een gezamenlijke vrienden die dan eigenlijk wegvallen door de scheiding of contact dat eigenlijk een stukje wegvalt. Vriendschap verliezen is nog eens een rouwproces erbij.
Ja.
En nieuwe vriendschappen uitbouwen is niet zo evident. En daar wordt niet zo vaak over gesproken, denk ik. Dus ja, ik vind een thema dat we in de praktijk toch wel redelijk vaak tegenkomen. Het is ook een stukje uw eiland van herstel in het terug opbouwen van uw nieuw leven is ja, terug een groepje mensen rondom u vinden die beter passen bij wie dat je nu bent en hoe dat je leven er nu uitziet. En wat dat mooi is en wat dat zeker ook belangrijk is om mee te geven, is dat we weten ook dat mensen die alleen zijn, die niet in een relatie hebben, dat die vaak veel kwaliteitsvollere vriendschappen hebben dan mensen in een koppel of mensen in relatie met elkaar. Ja. Omdat die daar bewust veel meer tijd moeten voor maken. Hè? Die, als die niet buiten komen, dan zitten die alleen. Terwijl als je in een koppel zit, dan zijn ze misschien wat meer geneigd om op bepaalde momenten wat meer naar elkaar toe te grijpen. Dus het kan ook iets heel moois zijn. Er ontstaan vaak heel mooie vriendschappen tussen mensen die wat in gelijkaardige situaties zitten en waar dat je elkaar echt tot een hoger niveau kunt
tillen. Ja, dat is zeker zo. Maar ik kan me wel inbeelden of ik probeer mij dat in te beelden en wij horen wel heel veel van de mensen. Maar de gedachte effectief dat je nu opnieuw nieuwe vrienden moet maken of toch een handvol, zal ik maar zeggen, wat al heel veel is dan.
Ja.
Hoe begin je daaraan?
Ja.
Dat is toch echt niet simpel. Zeker als je spreekt inderdaad over vriendschappen. Want je schoonfamilie, laat ons eerlijk zijn, die ben je ook kwijt, zal ik maar zeggen. Waar dat ook heel veel verdriet op zit. Want soms kun je echt wel goede contacten hebben gehad. Uw ex-partner misschien ook, maar goed. Hè,
dat was misschien ook een beste vriend, tuurlijk, hè, dat je toch wel kwijtgeraakt hebt.
Ja. En dat is dan inderdaad voor allebei. Hè, dat, zeker zoeken en zeker als er dan ook kinderen zijn. Maar al die mensen daar rond, hè, de gemeenschappelijke vrienden, maar inderdaad, die vrienden opbouwen, niet evident.
Nee, en dan zie je vaak in de scheidingen waar dat mensen nog heel goed met elkaar overeenkomen, dat ze dat eigenlijk nog een aantal jaar proberen, hè, om zo die dingen wel wat gezamenlijk nog te houden. Maar dat je dat na verloop van tijd toch zo wel wat opsplitst gaan organisch of zo. Zo niet dat mensen dan keuzes maken, maar dat dan organisch of zo dat toch wel wat uit elkaar groeit. Ook met schoonfamilie. Hè. Je hebt mensen dan nog heel lang goed contact hebben met hun schoonfamilie. Heeft ook niet altijd te maken met je moet kiezen.
Ja.
Maar soms groeit het gewoon organisch dat je uit elkaar groeit.
Als iedereen dat organisch meer zou nemen, hè, ik noem dat bij mijn middeling ook altijd zo. Dat is meer een organisch proces dan zo'n momentopname.
Mensen
die komen soms één keer op een jaar nog eens terug om een keer even te zeggen hoe is het voor u afgelopen jaar geweest, zo'n evaluatie. Ik doe dat super graag.
Ja. Ja.
En dan heb ik daar ook zo wat verbinding mee met die mensen. En dan kan ik dat zo wel wat opvolgen. Dat is fijn. Ja. Dat is echt...
En wat wij dan merken is dat zo dikwijls toch voor mensen die het moeilijk hebben of die op een moeilijkere manier uit elkaar gaan, professionele vaak een belangrijk deel van hun netwerk worden. Hè? Zo iemand met wie dat je een keer kunt gaan praten, een bemiddelaar. Iemand die u even helpt met de kinderen. Dat je een aantal mensen rondom u professioneel zet, die eigenlijk heel veel betekent. Hè, een advocaat is soms iemand waar dat je toch wel heel, heel veel aan vertelt. Hè.
Ja,
misschien niet altijd de meest emotionele zaken, maar toch hè, om die vecht voor u, hè, om het zo te zeggen, in die heel moeilijke strijdsituaties. Dus dat professionele netwerk is belangrijk. Neemt niet weg dat het mega belangrijk ook is om een beetje te gaan zoeken naar hoe kan ik dat informele netwerk misschien terug een beetje heropbouwen, nieuwe mensen toevoegen, misschien een aantal mensen loslaten en misschien met een aantal mensen nog de kwaliteit wat veranderen door een stuk te gaan uitspreken wat dat je ervan nodig hebt. Mm. En dan zeggen ze toch going in en then going out. Als je wilt nadenken over welke mensen passen nu bij mij, of wat heb ik eigenlijk nodig van de mensen rondom mij?
Ja, ja, ja.
Of op welke manier kan ik eigenlijk aan mijn eigen netwerk wat vertellen wat ik belangrijk vind? Dan ga je eerst jezelf terug een beetje moeten leren kennen. En degene die je nu bent, in heel die nieuwe realiteit dat je voor jezelf aan het opbouwen bent. En dat is toch wel een pittig proces dat er nog een keer bovenop komt. Boven dat ouderschap op zich. Hè.
Ja, ja, ja. Maar het kan ook wel mooi zijn. Hè. Het is hoe dat je er betekenis aan geeft van terug u te leren kennen.
Ja.
Het was onlangs ook dat er een paar vrouwen ja, tegen mij zeiden van ja, ik ben echt, ik weet eigenlijk niet meer wie dat ik ben. Die zijn ja. nog in een koppel, hè, maar zo van alles voor de kinderen doen, dat. En waar dat thema dan scheiding ook aan bod kwam, dat die zeiden van oeh, ja. ik weet niet meer wat ik graag doe. Ga ik nog graag dansen zoals vroeger, ja. Naar een tennisclub of een of twa.
Ja.
Heb jij zelf al in je praktijk zo gezien, allee, wij werken regelmatig samen. Ik verwijs wel een keer door wat ik voel, van er zit echt wel veel verlies bij die vrouw of die man. Dat er iemand van het netwerk dan meekomt?
Ja.
Of dat er zo'n gesprek, dubbel gesprek plaatsvindt?
Ja, ja. Ah, ja. ja allee, bij netwerk denken wij nogal gemakkelijk in de hulpverlening zo, aan grootouders die dan meekomen. Allee, dus de ouders van de mensen die scheiden. Mm-hmm. Of familie of nieuwe partner. Hè. Maar ik hoor toch in de praktijk hele mooie verhalen van vrienden die eigenlijk echt heel erg aan het zoeken zijn naar oké, help mij u te helpen. Helpt mij om te zeggen hoe dat ik voor u van betekenis kan zijn. Hè. Dat kan op heel veel verschillende manieren zijn. Dus absoluut. Ik wou nog even terugkomen op wat je zei. Zo, uw eigen, wie ben ik en wat doe ik eigenlijk graag? Dat is iets dat je... ik vind dat je dat heel vaak hoort. En wat dat ik nog een heel groot verschil daarin vind, is tussen mannen en vrouwen.
Mm.
Ik denk dat vrouwen, en wij zijn alle twee een vrouw, dus we zullen dat misschien wat gemakkelijker kunnen zeggen en niet zozeer kunnen invullen voor mannen. Ik denk dat vriendschappen bij vrouwen dan nog iets sneller gaan over emoties en over de gesprekken, over hoe dat je voelt. En weet een avondje ergens iets gaan drinken of iets eten en je mocht wel al een keer vertellen hoe dat het echt met je gaat. Terwijl dat vriendschappen die mannen hebben toch vaak veel meer actievriendschappen zijn. Dingen samen doen, samen sporten, samen naar een concert, samen een aantal zaken doen. Maar dat er veel minder ruimte is om zo die moeilijke thema's met elkaar te bespreken. En waardoor dat je toch ook wel merkt, vriendschap is gewoon anders tussen vrouwen en tussen mannen. En dus dat zoeken naar een nieuw netwerk is ook heel anders voor mannen dan voor vrouwen. Maar het is voor allebei minstens even belangrijk.
Zeker, ja.
Ik was aan het denken, ik heb zo een mama in begeleiding en die zegt ook hè, van, alle jonge mama's kennen dat. Hè. Je hebt kinderen, je hebt je gezinnetje, je hebt je werk, je moet een beetje vechten om alle ballen in de lucht te houden en dan stort het ineens allemaal in elkaar. En dan heb je ineens tijd over om na te denken, ja, wat doe ik eigenlijk graag? En wat past er hier eigenlijk bij mij? En goh, zo naar buiten komen en nieuwe mensen leren kennen, hoe doe je dat? Hoe pakt dat eigenlijk aan? En dan vergelijken wij dat dikwijls in de praktijk met, stel je voor dat je zo in een nieuwe stad gaat wonen en je wilt daar wat geïntegreerd geraken in zo'n nieuwe stad. Hoe zou je daaraan beginnen? En eigenlijk is dat juist hetzelfde als je gescheiden bent. Zo van, stelt dat je hier, ook al wonen nog in hetzelfde huis, hè, maar dat je hier zou toekomen alsof dat je verhuist en in een nieuwe stad komt wonen. Hoe zou je beginnen uitzoeken waar dat er dingen zijn, cursussen zijn dat je kunt volgen, groepen zijn die je wilt volgen, hobby's zijn die je misschien een keer wilt uitproberen. Ja. Dingen die je een keer wilt gaan doen om te voelen van, goh, ja, in deze groep van 20 mensen zitten er misschien 2 of 3 waarmee dat ik echt een klik mee heb. Maar die 17 anderen, die zorgen ook wel dat ik de avond doorkom en dat ik eigenlijk niet alleen thuis zit. Dus het is een beetje een vergelijkbaar proces, maar het komt erbij.
Ja.
Wat dat we wel zien, Sophie, en dat heb ik al dikwijls gedacht. Mensen die dat proces aangaan, die worden soms echt zoveel krachtiger en zoveel sterker. En dan zie je die soms zo'n mooie vriendschappen onderhouden, dat je soms denkt, amai, de dingen dat jij hier nu over jezelf geleerd hebt en wat dat dan gedaan heeft in de vriendschappen die jij hebt met vrienden die er vroeger al waren, maar ook met nieuwe vrienden, dat is zo waardevol dat je eigenlijk bijna... Je hoort dan toch ook soms mensen zeggen, ik ben nu veel beter omringd dan vroeger.
Ja, of ik sta krachtiger dan voorheen.
Ja, dus zo'n crisis hoeft inderdaad, en ik denk dat dat een hele belangrijke is, hoeft niet altijd negatief te zijn.
Nee.
Daar zitten zoveel leerkansen in en groeikansen in. En als je ze grijpt, dan kan dat echt wel een heel mooi proces zijn dat gegaan. En ja, ik heb toch wel een aantal ouders in de praktijk die nadat ze een aantal jaren gescheiden zijn, kunnen zeggen, amai, ik ben iemand helemaal anders dan dat ik toen was.
Ja.
En eigenlijk ben ik er ook wel dankbaar voor, ook al is het best pittig en heftig geweest. Als ik nu zie, ik moet nu echt spontaan aan een mama denken, dat al een tijdje bij mij komt en die zegt, ja, vroeger was ik een huismoederke, hè. Ik zorgde voor de kinderen, ik keek op naar mijn man. Hij was degene die de carrière maakte. Ik kwam eigenlijk amper buiten. Ik werd ook wat gezien als de vrouw van. En nu, ik word uitgenodigd op feestjes. Ik word uitgenodigd om naar dingen naartoe te gaan. Er zijn mensen die graag bij mij zijn. En ik ben niet meer de vrouw van. Ik ben echt die persoon. En mensen hebben mij graag om wie dat ik ben. En dat kan soms ook zoveel deugd doen. En zo mooi zijn om daar ook in de praktijk getuige te mogen van zijn.
Ik ben blij dat ik dat ook een stukje kan zien. Hè, net omdat bemiddeling zo'n organisch proces is. En dat eigenlijk, zeker als ze in begeleiding zitten, bij jou of bij iemand anders, dan voel ik echt, oké, ik heb hier weer iemand anders voor mij zitten. Mijn bemiddeling gaat een stukje gemakkelijker, laten we eerlijk zijn. Hè. Dat is gewoon
dat is
zo.
Fijn om te
mensen, mensen die wat meer in hun kracht staan en ik kan die wel empoweren, maar soms dan zitten ze echt niet op hetzelfde niveau, wil ik maar zeggen. Dan vind ik dat wel fijn dat die, of dat er een begeleiding is bij één of bij beide. Omdat dat gewoon een ander mandaat is. Dat is een andere rol. En ja, dat voelde wel echt. En dat is zo schoon om die wel. En dat gaat niet over tegen iemand anders. Hè. Nooit, uiteraard. Maar dat gaat wel van, ik kan ook voor mezelf kiezen. En ik geef dat hier nu een andere wending, een andere betekenis. Want dat vind ik zo belangrijk. Betekenis geven aan iets wat er toch is. Want dat is de realiteit.
Ja.
En welke realiteit wil er zelf van maken? Dat is nu wel, kort door de bocht, maar dat is het wel. En dan is de vraag, oké, dat is waar. Want ik kan me inbeelden dat er wel wat luisteraars zijn die zeggen van, oh, maar ik zit er wel mee en hoe moet ik dat doen? Moet ik elke week naar een therapeut gaan? Mijn netwerk en ik heb dat niet. Op wat moet ik mij hier zetten? Moet ik mij daar professioneel door laten begeleiden? Want dat is hetzelfde met een vertrouwenspersoon. Dat we soms zeggen van, als je iemand in je netwerk hebt en een goede vriendin of een goede vriend, dat is ook al heel waardevol. Hè? Dat moet altijd niet begeleiding zijn of zo. Hè? Dat is...
Nee, en ik denk dat daar ook geen one-fits-all oplossing voor is. Voor als je iets alleen voelt of als je iets wat eenzaam voelt. Wat ik wel denk is, het is een deel van een rouwproces. En enerzijds is er altijd verlies en moeten dat voelen en moeten daardoor. En tegelijkertijd is er de weg die je te gaan hebt. En ik denk dat dat ook is wat dat je bedoelt. Hè. Zo de manier waarop dat je die weg gaat, dat heb je eigenlijk wel een beetje zelf in de hand. Wat dat niet wegneemt, dat dat heel moeilijk is en dat dat ook soms heel pijnlijk is. En toch ook tegelijkertijd iets moois kan zijn. En dat vind ik zo mooi aan begeleiding, dat er ruimte is voor die twee. Je hebt enerzijds die pijn mag er zijn, dat verdriet mag er zijn. Je mag een keer klagen. Je mag een keer zeggen van, het gaat me eigenlijk niet zo goed af. Mm-hmm. En tegelijkertijd gaan we samen zoeken. Ik vind wel dat we daar maatschappelijk iets in te doen hebben. En ik vind dat het belangrijk is dat we dat mensen dat meer voor elkaar doen. En dat dat niet door professionele hulpverleners gebeurt. En dat dat niet door een formeel netwerk dat je betaalt. Hè. Soms voelt dat heel raar, hè, dat mensen nu betalen om eigenlijk een beetje die vertrouwenspersoon te zijn.
Of
dat klankbord te zijn. Terwijl dat ik denk van, amai, ik herinner mij vorig jaar dat er een periode was dat ik echt dacht van, op één dag zag je dan een zestal mensen. En dat ik dacht van, goh, weet je, die twee mama's van deze voormiddag en die mama van die namiddag. Ik ben ervan overtuigd als ik die samen zou zitten met een tas koffie en een taartje. Dat die een enorme klik zouden hebben met elkaar. Allemaal heel toffe madammen die door een heel moeilijke periode gaan. En daarvoor bij mij komen, omdat ze eigenlijk in hun eigen netwerk niet goed omringd zijn, heel fijne mensen hebben die heel hard hun best doen om te steunen, maar misschien ook niet altijd goed begrijpen wat dat het juist is
of
om gescheiden ouder te zijn.
Of het gevoel dat ze toch niet, of misschien durven ze niet alles zeggen ook. Pas op, daar zit ook een stuk schaamte op.
Er zit soms een stuk schaamte op. Er zit ook een stuk niet tot last durven zijn op.
Klopt.
Ja, er zitten ook de voorschriften op, hè, hoe dat je je als gescheiden ouder moet gedragen en wat dat ze van u verwachten. En als het dan bij u niet lukt, of dat je dat toch een beetje lastig vindt of vervelend vindt, dat je dat wat moeilijker vindt. Maar hoe dikwijls dat ik al gedacht heb van, allee, we hebben ons beroepsgeheim, dus wij mogen dat dan niet, die mensen samenzetten. Mm. Of elkaars nummer doorgeven. Maar in groepswerkingen of in zo van, witte een open huis en mensen laten toekomen. Ja, dat zijn heel waardevolle dingen. En dan zie je initiatieven op sociale media. Waar dat ze dat wel doen, hè, waar dat ze dan bijvoorbeeld een avond zeggen van alle gescheiden mensen die een keer graag een babbel hebben, kom van de avond naar dat cafeetje. Hè. Ik weet dat Linda van Café Separé een aantal keer zo van die activiteiten doet. Ik weet dat er Mieke van En Dan Stories gaat nu met kerstavond een feestje doen voor alle mensen die zich alleen voelen. Ja. Dat zijn zo'n mooie initiatieven van mensen die eigenlijk heel goed weten wat het is. En van daaruit verbinding aangaan met andere mensen. En dat zijn dingen dat we eigenlijk alleen maar kunnen toejuichen, denk ik. Hè?
Ja, ja, dat past eigenlijk perfect tijdens de thema, warmste week in het thema. Ja. Dat is echt wel zo. Om dat eigenlijk die verbinding samen aan te gaan, zonder dat het een tegen de anderen is. Hè? Ja. Dat mag ook uiteraard geen polarisering zijn. Wij zijn gescheiden en jullie zijn niet gescheiden. Nee. Allee, dat mag het niet zijn, maar het is wel onderschat. En het is eigenlijk, vind ik, langs beide kanten. Ik ga daar nu professioneel mee om, met de mensen die ik hier in de praktijk zie. Moest er nu iemand heel dicht bij mij staan en die zou ook gaan scheiden? Dat is niet altijd evident.
Nee.
Het is toch een andere rol. Ik ben daar niet de professional, uiteraard niet. Maar omdat je ook niet altijd weet wat je moet zeggen. Ik zeg het, dat is misschien een foute vergelijking. Hè? Iemand die ziek is of dat, maar op den duur wil het ook niet altijd vragen. Hoe is het met u en dat? En ik kan me inbeelden dat dat voor je netwerk ook zo'n beetje is.
Ja. Maar ik herken dat ook. Hè. Ik doe niet anders dan spreken met gescheiden mensen. Ik heb ook wel wat gescheiden mensen in mijn omgeving. Ik merk ook dat de dingen die ik tegen mijn cliënten zeg, zijn niet altijd de dingen die ik ook zeg tegen mij. Of ik denk niet dat ik altijd even lief ben voor de mensen die gescheiden zijn in de omgeving, als dat ik betrokken ben voor mijn cliënten soms. En dan vraag je ook soms af, hoe komt dat? Maar dan heeft dat heel vaak ook te maken met dat ik in een andere realiteit zit. Die ik misschien, ja, ook als je thuis bent en je bent van alles bezig, misschien ook niet altijd goed begrijpt of zo. Allee, dus in die zin, ik snap het wel, dat mensen zeggen, lotgenoten, om het dan zo, hè. Dat wel heel steunend kan zijn.
Ja. Maar je hebt er eigenlijk werkelijk ook iets mee gedaan, hè, Vanessa?
Ja, we hebben dat geprobeerd.
Die ideeën zijn niet zomaar los, hè?
Nee. Het is eigenlijk een stukje vanuit wat dat we in de, wat dat ik in de praktijk toch heel vaak hoorde, en daar toch wel met een aantal mensen, onder andere ook met u, hè, een aantal keer over te praten, dat ik dacht van, er moet toch een manier zijn om die mensen met elkaar te kunnen verbinden en om zo meer mensen tegelijkertijd te kunnen gaan bereiken. En dan heb je natuurlijk enerzijds de sociale mediakanalen die je kunt inzetten. Maar dus vorig jaar heb ik een online community opgericht, The Village. De ouderschap na scheiding Village. Eigenlijk met dit als doel. Dus met als doel dat mensen zich kunnen lidmaken. Dat is via zo'n abonnementsformule. Zich kunnen lidmaken. En dat is eigenlijk zo een soort online community waar dat je in een soort virtuele koffiehoek al je vragen kunt stellen, een keer kunt ventileren, maar waar dat je ook merkt dat mensen elkaar kunnen helpen, al is het maar om te denken, oh, ik ben daar ook geweest, veel sterkte, of oh, weet je, misschien kun je het zo aanpakken, Dat is dat lotgenotencontact. Ja. En tegelijkertijd hebben we gedacht, we gaan daar meer van maken dan dat lotgenotencontact. We gaan daar ook een aantal professionals bij zetten. En we gaan eigenlijk een stukje dat formele netwerk, dat professionele netwerk, verbinden met mensen in een koffiehoek samen te zetten. Dus als mensen een vraag stellen, dan gaan wij als professionals ook soms advies geven. Maar tegelijkertijd, de mensen die lid zijn van de Village, die krijgen masterclasses. We hebben vorige week nog Nina Mouton op bezoek gehad.
Ja.
Die krijgen workshops, die kunnen vragen stellen aan mij, ook aan u. We proberen er ook wel wat advies en wat professioneel advies in te steken. Maar het doel is toch vooral mensen verbinden met elkaar.
Ja, die combinatie is wel fijn. Hè? Zowel de combinaties van die lotgenoten en de mensen dan zelf die elkaar vinden, maar die ook wel met de professionals een gesprek kunnen aangaan, eigenlijk. Vrij los, eigenlijk.
Voilà, de combinatie is eigenlijk vooral gebeurd. Het is geen Facebookgroep. Hè. De Facebook, het is ook natuurlijk een beetje waarom dat betalend is. Dat is ook een vraag.
Het is gesloten, hè.
Het is een gesloten groep. Het is betalend. Je betaalt €30 in de maand ongeveer. Hè. Je maakt je lied voor 3 maanden. Ik denk dat €33 per maand is dat je betaalt. Maar je krijgt ook heel veel van dat professionele stuk. En waarom zitten wij daar ook in? Wij zitten daar eigenlijk ook in om te zorgen dat het niet alleen negatief wordt.
Nee.
We willen echt wel de nadruk leggen op elkaar versterken. En daar zijn een aantal mensen die hele pittige scheidingen doormaken, hele pittige situaties van ouderschap na scheiding doormaken. En daar dan hun verhalen delen, waarvan dat ik ook denk, amai, staat er hier maar in. Mensen die ook heel goed omringd zijn, heel veel vrienden hebben, heel veel familie hebben, en toch net dat klein beetje meer daar vinden. En waar dat wij samen met de lotgenoten kunnen gaan kijken naar, hoe zou het nu kunnen aanpakken? Je krijgt enerzijds de erkenning, hoe zwaar het is, en tegelijkertijd, hoe zou het kunnen aanpakken? En dat miste soms in die Facebookgroepen. Alleen om het dan zo te zeggen.
Nee, want dan is dat zo'n chatbox en maar gaan en reactie op reactie en dat. En eigenlijk, voor mij is dat vaak niet steunend. Allee, als ik dat zie, uit professioneel oogpunt dan. Omdat het tegen elkaar weer en dat en dat extra.
Ja, en het mensen naar beneden trekt. En dat hoor ik ook in de praktijk soms. Daar word je niet beter van. En ik hoor soms in de praktijk van het laatste wat je nodig hebt, is als je het zelf zo moeilijk hebt, is om nog eens de miserie van allemaal andere mensen er bovenop te krijgen. Ja. Zo. Terwijl dat ik echt wel merk aan de gesprekken dat wij nu voeren in die koffiehoek in de village, hoe empowerment dat eigenlijk is. Dat stukje van het is moeilijk is er, maar tegelijkertijd proberen ze elkaar ook heel hard te helpen om de dingen aan te pakken die ze kunnen aanpakken. Het is heel mooi om te zien. Dus ik ben er wel blij mee. Het is wel,
Want uiteindelijk zit dat in dat abonnement kunnen dan en verbinding zoeken met de anderen, met de professionals, en heb je eigenlijk al die webinars ook. Hè, dat je kunt
webinars, je kunt bij ons een gesprek plannen, je kunt een aantal zaken doen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom het betalend is.
Ja, natuurlijk.
Omdat er zoveel in zit.
Hè. Aparte begeleiding, zal ik maar zelf zeggen. En dan natuurlijk, dan is het wel fijn dat je dan inderdaad je niet moet verplaatsen of zo. Voor mensen dat dan liever zeggen, ik wil dan nu s'avonds, ik heb daar eigenlijk overdag geen tijd voor. Om mij dan verbinden s'avonds met die mensen, wat meestal dan het geval ook is. Ja. Wanneer dat er een webinar is, wanneer dat volgt, doet dat op maat eigenlijk.
Ja, je kunt het op maat doen. En het mooie is natuurlijk dat er ook hier en daar wel live momenten dan ontstaan. Hè? Zodat ze dan afspreken om samen een keer te gaan wandelen ergens in een regio. Dus het is beginnend. Ja. We merken ook wel dat het toch niet zo evident is voor mensen om in groep naar buiten te komen met hun vragen. Ik hoor ook van de leden zelf dat ze het niet altijd zo gemakkelijk vinden om daar met naam en toenaam in te staan.
Ja.
Dus daar hebben we ook al een oplossing voor proberen te zoeken. Dan voelde net zo, ik ga niet zeggen dat taboe, maar toch zo die onveiligheid dat gescheiden ouders soms voelen. Als ik niet weet wie dat er hier allemaal in zit. En er zit misschien een vriendin van mijn ex in, of er zit misschien iemand die ook gescheiden is, dat dan in ene keer mijn ex leert kennen, zit erin. Terecht, en die lezen hier al mijn kwetsbare vragen. Mm. Dus het is niet zo evident. Yeah. Dus we hebben nu een aantal moedige mensen die het voor ons de eerste maanden een beetje mee aan het doen zijn om die village op te bouwen. Ik ben hun heel dankbaar dat ze het een kans geven. En we zien wel waar dat het uitkomt. Maar ik geloof er heel hard in het project.
Ik hoop zeker. Het kan alleen maar voor verbinding en zorgen. En ook voor begrip. Maar niet alleen voor de mensen zelf, maar ook die dat er rond staan. Hè?
Ja.
Dus het is een en-en verhaal. Hè?
Ja, en het is zo belangrijk. Ja. U niet alleen voelen.
Zeker. Niet alleen binnen de professionele wereld, wat je gezegd hebt, maar eigenlijk ook daarbuiten.
Ja.
Hè? Dat de mensen, dat is ons doel. Hè? Want een levenslange therapie, dat is nooit de bedoeling, denk ik.
Nee, wij zijn uiteindelijk degene die maar heel even mee op het pad komen en hier en daar. En ook een relatie dat je met een therapeut hebt, is ook altijd een relatie in onevenwicht. Hè? Een therapeut is er om een uur lang alleen met u bezig te zijn, alleen naar u. In je privé vinden zo geen relaties natuurlijk.
Je gunt iedereen natuurlijk ook zo'n warm netwerk natuurlijk.
De village. Ik gun eigenlijk, village is eigenlijk een term dat ik zelf leren kennen heb via Lien Gerink. Lien Gerink is iemand die het boek geschreven heeft Goed Omringd. En die ook bezig is met het oprichten van village dates voor jonge ouders. Niet gescheiden, maar gewoon jonge ouders. Vanuit eigenlijk ook haar achtergrond van, wij moeten weer wat meer in gemeenschap leven. Hè. It takes a village to raise a child. Maar eigenlijk, it takes a village to support a child's parents. Hè. Dat is zo'n beetje haar motto. Ik heb het via haar leren kennen. En ik dacht van, het is wel mooi om het zo nog wat meer toe te spitsen op gescheiden ouders. Die tijdelijk, kort of lang, hè, een keer even in onze village een plekje willen vinden.
Ja. Oh, wel, maar we zetten de link zeker ook
ja, absoluut.
In de stitje.
Ja.
En ik hoop dat de mensen er iets aan gehad hebben. Als ze zelf nog vragen hebben, kunnen ze ons uiteraard iets laten weten. Weten ze ons te vinden.
Iets laten weten. Ça va, dat is goed.
Tot de volgende.
Dag.